Goeiedag en welkom bij de ProRail podcast, waarin we met slimme mensen uit de mobiliteitssector praten over de toekomst van de duurzame mobiliteit. In deze tweede aflevering duiken we het spoor goederenvervoer in. Ondernemers op het spoor. Want waar de prognoses zijn dat de reizigersvervoer de komende jaren zo'n 30% zal groeien, is de prognose dat goederenvervoer in vergelijking met 2018 met maar liefst 50% zal zijn toegenomen tot 2030. En dat wordt een flinke klus, denk ik. Jessica van der Bos, onze directeur account management.
Ja, zeker. Dat is een flinke groei. En die hebben wij als ProRail te faciliteren natuurlijk. En dat betekent voor ons dat we moeten zorgen dat infra op orde is. Dus dat betrouwbare infra is daar natuurlijk belangrijk in. Zeker op de havenspoorlijn zijn we daar nog druk mee bezig om een inhaalslag te maken. Maar dat betekent ook dat we moeten zorgen dat er richting de toekomst meer capaciteit beschikbaar is.
Ja, daar komen we straks uitgebreid over te spreken. Je hebt ook twee gasten meegenomen. Naast je zit Suzanne Dirksen. Suzanne werkt voor schavenmaker Logistics en Transport. Jullie hebben zo'n 350 trucks. Maar, en dat is eigenlijk best wel heel uniek, ook een eigen trein, hè? En jullie kiezen dus dagelijks tussen, gaan we nu onze spullen vervoeren via de truck of gaan we het via de trein doen? Ja, hoe zit dat?
Dat is correct. We hebben inderdaad eigen trucks. Uiteraard heb je die ook wel nodig voor de last en de first mile naar de terminals. En een eigen trein rijden. En we wegen eigenlijk altijd af van, nou ja, moet het met de trein mee? Zit er een bepaalde snelheid aan en gaat het over de weg?
Ja, en ik denk genoeg ook aan ons mee te geven en tips en tricks waar we mee vooruit kunnen deze podcast.
Ik hoop van wel, ja.
Dat moet vast goed gaan komen. Tot slot ook aan tafel Wil Versteijnen, welkom. Directeur en eigenaar bij BTT Multimodal Container Solutions. En in 2014, ja, ik vind het een hele eer, Wil, spoorman van het jaar. Wat heb je daarvoor gedaan?
Uiteindelijk mijn eigen ingezet voor spoor. En niet ik alleen, maar uiteindelijk al onze mensen binnen het bedrijf. BTT Multimodal Container Solutions. Wij exporteerden meer spoorterminals. Eén in Eindhoven, één in Tilburg, één in Polen. Daarnaast maken we ook nog dagelijks gebruik van de zijderoute. En naast vrachthouders hebben wij ook nog binnenvaartterminals. Nou, even terug, 2014, spoorman van het jaar. Toen zetten wij een eerste publiek train op richting Bratislava. Wat eigenlijk wel vrij uniek was. Want ja, het is eigenlijk altijd, heb je de connectie niet, heb je de klant niet. En heb je de klant niet, dan heb je de connectie niet. Dus het is altijd een beetje het kip en het ei verhaal. Dus ja, wij begonnen met een grote verlader van ons zelfstandige treinen te rijden naar Bratislava met een partner in Bratislava.
Kijk.
En dat heeft mij, zeggen ze dan, spoorman van het jaar gemaakt. Overigens, die try-out heeft ook heel veel geld gekost. Maar dat wisten we voordat we eraan begonnen. Dus dat heeft ons wel in de markt gebracht. En we wisten waar de zwakke plekken zaten. Dus we hebben ervan geleerd.
Ja, heel goed. Nou, aldoende leren we. Laten we het zo. Zo is het. Ja. Welkom Suzanne, Jessica en Wil. Mijn naam is Martijn de Graaf. En vandaag zitten we dus in deze podcast met ondernemers. De ondernemende geesten op het spoorgoederenvervoer aan tafel. We hebben jullie niet voor niets uitgenodigd. Want vorige week was het debat in de Tweede Kamer. Toekomstbeeld sporen goederenvervoer. De staatssecretaris Vivianne Heijnen komt met een toekomstbeeld daarvoor. Maar jij weet veel beter, Jessica, wat het allemaal inhoudt. Dat toekomstbeeld.
Dat toekomstbeeld moet uiteindelijk invulling gaan geven aan de model shift ambities die ook in het coalitieakkoord staan.
Even voor mensen die niet zo in de goederenwereld zitten. De model shift.
De model shift. Ja, dat gaat erover dat we eigenlijk zoveel mogelijk lading op spoor en binnenvaart. En in het debat kwam ook de buisleiding nadrukkelijk aan de orde.
Van de weg naar het spoor.
Maar dat we dat zeker voor de lange afstanden van de weg naar het spoor gaan doen. Spoor is een hele veilige en zeker heel duur duurzame modaliteit. Als we onze klimaatdoelstellingen willen halen, dan is het belangrijk dat we dat wat kan op het spoor zetten.
Misschien moeten we ook gelijk maar even naar dat debat gaan luisteren. We hebben wat fragmenten meegenomen en aan de hand daarvan willen we dit gesprek ook opbouwen. Als eerste luisteren we even naar Barry Matlener, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid.
Sinds ik in de Kamer zit, sinds 2006... wordt er gesproken over een model shift. En de model shift betekent dat je van de weg transport verplaatst naar spoor en water. En ik dacht, laat ik in de voorbereiding van dit debat eens kijken wat er tot nu toe gepresteerd is. Maar ik heb eigenlijk het tegenovergestelde gezien. Er is namelijk over de weg meer vervoerd de afgelopen 10 jaar. Dat is harder gestegen dan spoor en binnenvaart. Dus zo zie je maar dat een Kamer 15 jaar lang bezig kan zijn met bepaald beleid. En dat er in de praktijk helemaal niets van terechtkomt. Goed, we hebben de Betuwe, het spoor zit vol. De Betuwelijn die gaat in capaciteit naar onderuit. Gaat achteruit. En dan gaan we het hier praten over de model shift. Dat gaat natuurlijk niet. Dus misschien kunnen we de hele model shift maar beter vergeten en zorgen dat er gewoon wegen worden aangelegd, zodat we niet allemaal in de file staan zoals de afgelopen maanden.
Ja, heldere woorden van Matt Lehner eigenlijk, Suzanne. We kunnen het wel over het spoor gaan hebben, maar maken we jullie ondernemers niet veel blijer met wegen?
Nee. Of nee. Ik denk beide. Wat ik hoor, ja, ben ik het niet mee eens. Je ziet dat je investeert in de toekomst. En ik mis hier een beetje een visie. Ik denk dat je op lange termijn na moet denken. En je ziet dat de wegen vol lopen. Ook daar problemen met wegwerkzaamheden. Heel Brabant gaat op de schop. Dus er zal wat moeten gebeuren. En ik denk dat het spoor gewoon een heel goed en veilig alternatief is. We gaan voor CO2-uitstoot betalen. En je zal zien dat dat absoluut een impuls gaat geven aan het spoor.
Ja, Wil, jij komt uit Brabant. Jullie gaan helemaal op de schop. Dus welke kant zit jij? Die weg of toch met Suzanne?
Nee, wij zitten. Ja, ik sluit mijn eigen wel aan bij Suzanne. Het is uiteindelijk ook, denk ik, ook wel van verladers uit. Is het ook een stukje modal shift, maar ook mental shift. Hè? Van mensen moeten niet altijd blijven denken in wielen. Hè? Je moet uiteindelijk daar op de lange termijn je supply chain durven wegzetten. Nou, wij rijden dagelijks treinen, zowel op de Betuwe route als op de Brabantroute. Want we hebben 2 terminals langs de Brabantroute. Eentje in Tilburg en eentje in Eindhoven. Dus, en ja, voor ons is de truck is eigenlijk het noodscenario geworden. Dus wij zien daar nog steeds volop kansen op het spoor. Desalniettemin dat wij eigenlijk daar echt onze focus op hebben liggen. Dus alleen, we zullen daar iedereen bij nodig hebben. En ja, vanuit betrouwbaarheid, werkzaamheden aan spoor is nooit niet fijn. Want ja, als er de betrouwbaarheid niet is, is er de klant niet. Dus ja, het is wel een hele belangrijke dat we daar met z'n allen echt over blijven praten en echt ook de focus op leggen. Maar ja, ook op snelwegen heb je af en toe dat je van 3 baans naar 2 baans gaat, ook met wegwerkzaamheden. Dus.
Nou ja, en als ik daarop in mag haken, ik denk dat jullie ook van oudsher traditioneel wielenbedrijf zijn geweest. Wij ook. En je ziet gewoon een aantal bedrijven die toch wel voorlopen en inderdaad die modal shift realiseren. Zij het spoor, zij het water. En wat we niet moeten vergeten, we hebben ook gewoon een enorm gebrek aan chauffeurs. Dus we kunnen wel in willen zetten op weg, maar dat houdt gewoon op een gegeven moment op.
Ja. Voor jou volgens mij, Jessica, jou een beetje kennende, is het niet of-of, maar en-en, hè?
Ja, ik denk dat we en-en nodig hebben. Waar meneer Matt Lehner ook naar verwijst zijn de werkzaamheden die tussen 24 en 26 gaan plaatsvinden in Duitsland aan het derde spoor. Dat gaat pijn doen, want daardoor is er minder capaciteit beschikbaar. Dus daar overleggen wij ook met DB Netz nadrukkelijk over hoe kunnen we zorgen dat er toch voldoende capaciteit voor goederen ook blijft om de goederen naar Duitsland te krijgen. Die werkzaamheden zijn er natuurlijk, omdat er dan daarna aan de Duitse kant meer capaciteit is en we eindelijk ook de Betuwe-route nog beter kunnen benutten. Maar ja, voor de gebruikers van het spoor is het natuurlijk altijd pijnlijk als er tijdelijk minder capaciteit is.
Ja, dat maakt het lastig. Maar aan de andere kant, we doen het nu om in de toekomst alles te kunnen faciliteren.
Ja, zeker
dus
weten.
Als we het nou hebben over visie, over toekomstvisie, moeten we dit eigenlijk even deze pijn slikken?
Ja, daar moeten we doorheen, want dit levert uiteindelijk meer capaciteit op.
Wil, in een voorgesprek had jij het over 740 meter treinen. Hè? Voor de mensen die dat niet weten, de gemiddelde goederentrein is nu ongeveer?
Iets 600 meter, 625 meter. Ja, en we moeten inclusief locomotief.
En we willen naar 740 meter. Dat zijn dus is een wagon of 3, 4 extra, denk ik?
Ja, dus dat zijn 6 late eenheden extra, zeg maar. waar 740 meter toch wel de nieuwe norm wordt in Europa. Dus op het moment als je daar als Nederland niet bij aansluit, ja, dan kun je morgen met treinen vertrekken in Polen, maar als je van 740 meter. Maar het is wel noodzaak dat je op appartementen of op terminals in Nederland die treinen af kunt handelen. Dus 740 meter is wat mij aangaat het nieuwe normaal richting de toekomst.
Je gaat er niet continu 4 of 5 achterlaten op een appartement in Duitsland, denk ik.
Nee, uiteindelijk, je zit de trein, de grootste competitor in spoor is nog steeds wegvervoer. Dus elke late eenheid die je meer mee kunt nemen, dat is er één. Dat daalt je kostprijs mee, want ja, trein die moet weliswaar vervoeren, zeker als net water zoekt altijd het laagste punt als het over kosten gaat. Dus daarbij is spoor wel een heel belangrijk, dat je competitief blijft in die modaliteiten. Ja. Als ik zie, wij hebben klasse 5 schepen varen langs treinen.
Klasse 5 schepen?
Ja, dat zijn die 100 teu kunnen laden. En een teu, dat is een 20-foot equipment unit. Dus 50,
nee, nu werkt het.
50, 40-foot containers. Nou, diezelfde 44, 40-foot containers, die kunnen wij laden op de trein. Alleen, dan zien wij wel dat de kostprijs van het binnenvaartschip helaas in dit geval lager is als op de korte afstand, als het spoor. Op de lange afstand is het binnenvaartschipje een alternatief, waar wij dagelijks treinen rijden. Dat is een AB-verbinding tussen Tilburg en Zeppelin, Polen, aan de Poolse grens. Ja. Dus daarin is spoor op de lange afstand is spoor de grote winnaar. En dan denk ik ook als we het over CO2 hebben.
Ja, precies. 740 meter treinen, dan moeten wij wel aan de slag.
Ja, dan moeten wij zeker aan de slag. Want we hebben nog niet onze belangrijkste corridors geschikt voor 740 meter.
Waar moet ik dan aan denken? Wat moeten we dan doen?
Wachtsporen? Ja, die komen er. Maar waar we bijvoorbeeld op Botlek en Pernis zijn emplacementen waar veel goederenvervoer plaatsvindt. Daar moeten we zorgen dat we ook 740 meter sporen hebben, zodat we die treinen ook goed in de Rotterdamse haven kunnen afhandelen. En dat heeft dus inderdaad mee te maken dat kostenefficiënt is voor de vervoerders. En daarmee zorgen we ook voor een goed level playing field met andere modaliteiten.
Doen we dat zo snel als kan of kunnen we daar nog in versnellen? En hoe zouden we dat dan moeten doen?
Nou, zoals ook in de Kamerbrief geschreven staat, levert de staatssecretaris daar in het najaar een uitrolplanning voor. Dus daar zijn wij op dit moment ProRail heel hard mee bezig om die uitrolplanning ook te maken. En daar hoort ook een kostenplaatje bij. Dat is ook nog een flinke investering, want dat gaat natuurlijk over infraprojecten en die zijn nooit goedkoop. Ja.
Voor jullie 740 meter treinen naar die terminal in Polen, kunnen jullie die aan?
In Polen kunnen wij het hebben al. We hebben het uitgebreid al het spoor, opstel spoor verlengd. Ik denk dat het heel belangrijk is om het heel snel te gaan faciliteren. Waarom? Als je het hebt over dat het spoor vol is, ben je er dus ook bij gebaat dat je naar 740 gaat. Omdat je gewoon met één lok meer lading kan meegeven. Dus je gaat het optimaliseren. En ja, dat is gewoon belangrijk. Wat natuurlijk een bijkomend probleem is, is stikstofproblematiek. Ik denk dat er genoeg plannen liggen, maar dat staat allemaal on hold. Dus het is heel lastig. Aan de ene kant wil je verduurzamen, maar je kan niet, omdat je geen vergunning krijgt.
Dat is toch een hele rare paradox, dat we zeggen spoorgoederenvervoer is de meest duurzame manier van het vervoeren van onze spullen door heel Europa heen. Maar het kan niet vanwege de stikstofproblematiek. Hoe kijk jij daarnaar dan?
Ja, ik snap het niet. Nee. En ik denk dat er ook heel snel een beslissing genomen moet worden. Nogmaals, je wil en je ziet terminals die ook willen verduurzamen. En die op dit moment niet kunnen, omdat ze geen vergunningen krijgen. Dus die werken nog met dieselmateriaal, terwijl ze dat allemaal willen elektrificeren.
Dus spoorvervoer moet een uitzonderingspositie krijgen?
Ik denk het spoorgoederenvervoer zeker. Omdat het gewoon een hele duurzame oplossing is. Dus dan ga je ook je doelstellingen veel sneller halen.
Wat je nu bijvoorbeeld in Moerdijk heel concreet ziet, is dat we daar al heel lang een infraproject hebben waarbij we zeggen, we leggen 740 meter sporen op het emplacement aan. Maar daar lopen we nu vast op de stikstofproblematiek. Omdat langere sporen betekent dat we daar meer lading kunnen afhandelen. We gebruiken daar op die emplacementen voor de last mile ook nog diesel. En als je dan in de berekeningen kijkt, dan zorgt dat als je dus alleen op dat emplacement kijkt, zorgt dat voor meer uitstoot. Dat je lading van de weg haalt en dat op het spoor zet en dus op de lange afstand naar Polen stikstof en CO2 heel veel bespaart. Dat mag je niet op die manier meerekenen. Dus dat remt ons wel degelijk in de ontwikkeling van en in het maken van die model shift.
Ik schrijf hem even op, een uitzonderingspositie voor het spoorvervoer als het gaat om in dat toekomstbeeld spoorgoederenvervoer. En dan kunnen we ondertussen even luisteren naar een quote van de minister Mark Harbers uit datzelfde debat van vorige week.
We zien het grote belang en daarom willen we het zeker stimuleren. Dat doen we samen met de ministeries van EZK en BZK. Met name ook door het reserveren van fysieke ruimte voor buisleidingen. En een heel groot project op dit moment vorm te geven, namelijk het Delta Rhine Corridor project voor een nieuwe buisleidingenstraat tussen het Rotterdamse industriegebied Gemmelot en het Roergebied. En ook het Hydrogen 27 project, faciliteren we ook gewoon met alle procedures om versnelde vergunningverlening door het Rijk mogelijk te maken. En dat is allemaal onderdeel van het meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat, waar collega Jette voor aan de lat staat. In de tweede helft van dit jaar informeer ik de Kamer ook even los van deze projecten hoe we buisleidingen vervoer nog verder kunnen stimuleren, ook in een multimodaal karakter. Daar zijn we ook met de betrokken ministeries over in overleg. Willen we ook in dat opzicht nog veel verder uitbouwen in een integrale goederenvervoeragenda. Omdat ze uiteindelijk, ja, als je over een optimaal multimodaal logistiek systeem spreekt, dan maken ze daar deel van uit.
Hier heeft de minister het over buisleidingen. Wij hebben het hier over het spoorgoederenvervoer. Hoe zien wij die rol van de regering hierin? Moeten zij heel erg met een plannen gaan komen? Want ze leggen het nu wel heel erg bij de sector neer. De sector moet maar komen met een toekomstbeeld en een toekomstvisie. Moeten ze dat zelf doen? Of is het heel fijn dat ze de sector daarin meenemen?
Ik denk vooral, ga met elkaar in gesprek. Als ik buisleidingen hoor, dan denk ik, ja goed, het spoor, dat ligt er al. Daar is nog genoeg capaciteit. Je ziet dat je, als ik het voordeel neem, de haven van Rotterdam. Ik denk dat 90% van de lading die daar binnenkomt, Maasvlakte, dat transitlading is. Dus wat helemaal niet in Nederland blijft, maar wat het achterland ingaat. Dus je zal ook zien dat het grensoverschrijdend opgepakt moet worden op Europees niveau. Daar zitten wel de uitdagingen.
Is er nog genoeg ruimte op het spoor, Jessica?
Nou, als we een groei van 50% moeten faciliteren, dan hebben we daar echt wel een uitdaging. Dus we hadden het eerder natuurlijk al over de 740 meter sporen waar je een stuk volume in kwijt kunt. Maar er is ook nog wel op de emplacementen, zeker op de niet centraal bediende gebieden. Daar zijn we nu, hebben we eigenlijk niet zoveel zicht op wat er gebeurt door middel van het aanbrengen van sensoren. Wat we bijvoorbeeld op Botlek over een stuk gedaan hebben, zien we ook dat we daar nog capaciteitswinst op de emplacementen kunnen halen. Dus op dat soort innovaties moeten we ook echt inzetten. En we zijn ook in het kader van timetable redesign met Europa met elkaar in gesprek over hoe kunnen we nou efficiënt plannen en zorgen dat we zowel reizigers als goederen goed gepland krijgen.
Dus dat prachtige stokoude systeem klaarmaken voor de toekomst, nog meer capaciteit eruit halen door de nieuwe ontwikkelingen met sensoren, met data.
Ja, het is dus optimaal gebruiken wat we de capaciteit die we hebben. En ook capaciteit bijbouwen. En zo zie je ook dat we richting 2040 goederen Noordoost-Europa expliciet aangeven als extra verbinding. Dus dat wordt vaak in de volksmond genoemd de Noordtak van de Betuweroute, om ook nog meer verkeer over de Betuweroute te kunnen afhandelen.
Ja.
Ook als een manier om echt flink capaciteit bij te bouwen.
Ja, dat zorgt ook voor meer mogelijkheden voor het reizigersvervoer. Hè? Als je de rest
we ontlasten van het daarmee de Randstad. Ja. En in de Randstad wil je natuurlijk hoogfrequent reizigersvervoer afhandelen. Dus het zou mooi zijn als zoveel mogelijk goederenverkeer over de Betuweroute kan.
Maar dat duurt nog wel even.
Dat duurt nog wel even. Maar daar moeten we wel nu mee beginnen.
Ja.
Dus het is nu beginnen om
dus dat is
op tijd voldoende
toekomstvisie. Dus we hebben al een uitzonderingspositie en de Noordtak.
En 740 meter.
En 740
hebben
meter.
We natuurlijk
kijk,
ook al.
Jeetje, wat gaan we hard eigenlijk. Noem jij er nog eens iets wat erbij mag?
Nou ja, ik denk, er zal een stuk efficiëntie nog op het spoor te halen zijn. Daar ben ik van overtuigd. Hè. We vergeten ook overigens even, we zijn als Rotterdam zijn we de toegangspoort, first port of call voor Europe. Dus we zijn de toegangspoort voor Europa als dat aangaat. Nou, daar hebben we uiteindelijk ooit met het verwezenlijken van de Tweede Maasvlakte dan met elkaar afgesproken dat 65% intermodaal het achterland in moet. En of het dan binnenvaart of spoor is, daar is een verdeling. Dus ja, zo er de kaarten nu bij liggen, dan gaan we dat nog niet bijna halen. Dus we zullen aan de slag moeten. En ik weet dat er tussen een overheid en een familiebedrijf een heel groot verschil zit. Hè? Want wat bij de overheid lange termijn is, dat is bij ons morgenavond. Dus daarin zeg ik, zullen de mouwen omhoog moeten.
Ja, dus... Niet lullen maar poetsen, gewoon even plat gezegd.
Nou ja, niet lullen maar poetsen. Ik snap aan wet en regelgevingen alle omheen. Nou, het stikstofdossier, waar we nu in Nederland helemaal onder de arm lopen.
Daar hebben we nu al een uitzonderingspositie.
Ja, daar hebben we al een uitzonderingspositie, maar wat mij betreft de verkeerde. Dus ik denk dat we daar als sector en uitvoerend, dat we daar veel dichter bij elkaar moeten komen. Want ja, we hebben met z'n allen een stip op de horizon en we weten ook dat we wel moeten gaan schakelen, anders lopen we vast. En daarmee, als we vastlopen, dat betekent dat de concurrentiepositie van Nederland gewoon ontzettend naar achteren gaat. Ja. En ja, als we dan toch op die ranglijst willen blijven, dan zullen we daar met z'n allen aan moeten werken.
Ontzorgen?
Ik denk wel dat zij moeten kijken waar ze kunnen ondersteunen waar mogelijk. Hè. Ik denk dat wij natuurlijk als bedrijven wel baas in eigen huis moeten blijven. Maar ondersteuning van de overheid, en dat is in een breed verband. Hè, in de zin, want we hebben het hier over het spoorgoederenvervoer. Maar nogmaals, ik denk dat je moet kijken naar alle modaliteiten.
En dat is niet alleen maar plat geld, denk ik. Dat is veel meer vlakken, toch?
Ja, dat klopt. Ja, ja
precies. We gaan even luisteren naar Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid van D66, uit hetzelfde debat van vorige week.
Nederland die speelt als toegangspoort van Europa mee in de logistieke eredivisie. En daar was ik mij helemaal niet van bewust toen ik als 10-jarige meereed op de vrachtwagen van mijn oom Nol. Ik heb eerder over hem gesproken hier. Toen zag ik vooral het harde werken en de lange dagen die je dan moest maken. D66 vraagt vandaag aandacht voor de model shift randvoorwaarden en voor de spoorgoederenvisie. Want dat zijn belangrijke onderwerpen om ook in die eredivisie te blijven spelen. En dat is dus ook belangrijk voor onze toekomstige welvaart.
Ja, thema's die zij hier aanraakt, eigenlijk internationalisering. Hè? Het sluit ook aan bij jou, Suzanne, het ontzorgen als thema wat ze meeneemt. Dat zijn wel zaken. Het leeft wel in Den Haag. Men heeft het wel op het netvlies of kijken jullie er anders naar?
Vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk dat wij als ondernemers ons eigen plan wel trekken. En als wij vinden dat het op het spoor moet, dan zullen we er alles aan doen om dat te kunnen faciliteren. Ik ben wel blij te horen dat zij het wel ziet dat het niet alleen Nederland betreft, maar dat het gewoon Europees aangepakt moet worden. Ja.
Wat je net zei, hè? Nederland toegangspoort van Europa en we spelen mee in de logistieke eredivisie. Nou is die eredivisie stelt niet zoveel meer voor, maar het Champions League, zou we het zo moeten noemen?
Ja, misschien hebben we die ambitie inderdaad, waarom de Champions League te spelen.
Ja, jij komt uit Tilburg.
We hebben even iets mindere tijden. Hè? Maar ook daarvan leren we.
Laten we weer terug naar het onderwerp gaan. Ja, ja, ja.
Kijk, ik denk dat je een beetje ziet in Nederland waar wij wel tegenaan lopen, dat trajecten vanuit overheden, dat die voor heel lang duren. En dat zien wij, in Tilburg zien we dat ook, waar wij overigens met een trimodale terminal bezig zijn, weg, binnenvaart, spoor, om bij elkaar te brengen. Zie je ook met de kanaalverbreding, met dossiers die al 20 jaar lopen. En ja, dat is een beetje, we onderkennen het probleem, we kennen het probleem, want we weten dat we de model shift niet gaan halen op deze manier. Dus ja, dan zullen we alle steentjes bij moeten zetten van jongens, oké, hoe kunnen we het dan wel op welke manier? Dus die overheid en die ondernemers, die zullen dichter bij elkaar moeten komen en daar zal echt besluitvorming voor nodig zijn. En daar zijn wij in Nederland denk ik wel kampioen in, om over dingen te praten, maar niet uit te voeren.
Ja. Precies, en daar moet dus versnelling in komen. En toch niet lullen maar poetsen. Maar toch
ja, dan komt het. Ja, maar alles wordt een beetje een Brabant feestje. Dus hè, wil ik ook, dat wil ik ook voorkomen.
Dat mag af en toe best.
Maar, niet goed. Nee, maar ja, daar kan ik mijn eigen wel redelijk aan ergeren. Hè, als ik daar kijk. Hè, we zijn met verschillende dossiers bezig. Hè, we hebben uiteindelijk ook een terminal gebouwd. Hè. Daar zijn we 10 jaar mee bezig geweest met spooronttrekking. Bovenleidingen. We zijn nu overigens in goed overleg met ProRail naar 2025 naar 740 meter spoor. Ja. Daarbij zul je steeds meer in corridors moeten denken, waar binnenvaart al op vooruit loopt. Die ook al in corridors varen, waar wij ooit de West-Brabant corridor op hebben gezet, waar wij met terminals Tulburg, Oosterhout, Moerdijk, Bergen op Zoom dagelijks onze lading bundelen. Nou, dat zou misschien met spoor ook wel kunnen. En daar zullen wij ook die verlader van nodig hebben, die klant van ons. Dus kijk, en wat Suzanne te strak al aangaf, de nieuwe chauffeur, ja, die wordt niet meer geboren. En de Oost-Europese chauffeur, zeker, met de West-Europese chauffeur, ja, ook die komen steeds dichter, als het gaat over verloning, steeds dichter bij elkaar te liggen. En daar overheen is nog het Europese mobility packing gekomen. En dat geeft ook nog bepaalde problemen om daar chauffeurs voor te vinden. Want ja, rijtijdenwetgeving, weekendrust en al daar bij komt. Ja. Dus daarin hebben wij echt spoor kei en keihard nodig.
Het heeft de toekomst. En Suzanne, jij gaf het nog wel aan dat het dan handig zou zijn als we naar één taal op het spoor zouden gaan.
Voor machinisten zeker wel, ja. Want we hebben het natuurlijk over het gebrek aan chauffeurs. Maar er is toch ook wel een gebrek aan machinisten. Nou is het voordeel dat één machinist over het algemeen 40 ladingen meeneemt.
Oh, ik dacht dat je ging zeggen talen sprak. Maar dat...
Nee, nou ja. maar je ziet gewoon dat je natuurlijk de taal machtig moet zijn van het land waar je doorheen treedt. Dus je ziet nog veel machinistenwissels aan bepaalde grenzen. Wat ja, niet wenselijk is. En ik denk, als je kijkt naar luchtvaart, is het allemaal Engels.
Ja, precies.
Waarom niet spoorgoederenvervoer?
Ja, zo maak je dus het gewoon weer een stapje makkelijker.
Flexibeler, ja, absoluut. Ja.
Je wil die lokwissel, daar hebben jullie ook mee te maken natuurlijk.
Ja, wij voorheen, toen wij in Tulburg ooit gestart zijn, hadden wij de lokwissel op de Keifhoek of in Bad Bentheim. Dus dat was de laatste maal. Na Tulburg, want dan gingen de elektrische lok vooruit en dan kwam de diesellok voor te staan. Nou, tegenwoordig zijn wij ontsloten door het spoor. Eén spoor is geëlektrificeerd. Dus daarbij kan de internationale trein direct bij onze terminal komen, waar we eigenlijk de laatste 500 meter de trein naar binnen halen. Dat we hem onder de draad uithalen voor te kunnen lossen en laden. Dus ja, het is keihard nodig dat je eigenlijk zo dicht mogelijk bij die terminals, bij die draaipunten, dat je daar wel met de elektrische loks kunt komen. Want ja, over 10 jaar is die diesellok, die gaat een keer het spoor verlaten en puur misschien nog een stukje van last mile ingezet worden. Dus ook uit kostenoverweging moet jij de sporen echt kunnen elektrificeren. En ja, dan hebben we ook nog zoiets als de energietransitie op dit moment. Want ja, elektrificeren, dat klinkt op dit moment, het is een zwaar woord. Maar aan de andere kant, we hebben een terminal in Bergen op Zoom staan, die is klaar. Alleen daar kan tenent, die kan eigenlijk geen energie leveren. Dus dat is het volgende probleem wat zich weer voordoet.
Schrijven we ook weer op in die toekomstvisie, denk ik.
Dat is ook wel een dingetje om over na te denken, om mee te nemen, denk ik, in de spoorontwikkeling.
Ja, de eerste hybride loks zijn al wel besteld. Ze zijn nog niet toegelaten in Nederland. Ze worden nog gebouwd momenteel.
Ja, okay,
en moeten dan vervolgens nog door een toelatingstraject door.
Ik hoor Wil dan zeggen dat het met Den Haag dat het dan vaak wel lang duurt voordat daar een keer een keuze in komt. Dus...
Dat zijn absoluut lange processen, maar dat is wel volgens mij, want we hebben het over toekomstbeeld. Waar moeten we nou mee aan de slag om te zorgen dat we straks toekomstvast ook die capaciteit hebben? Dan gaan ook het verduurzamen van de last mile en het gebruik van hybride loks daar denk ik een belangrijke rol in spelen.
Ja. We gaan afronden. Laten we het lijstje even opstellen. Investeren in 740 meter treinen, toch?
Absoluut.
Aankomstsporen. Ja, dus uiteindelijk begaanbaar maken voor 740 meter treinen.
Ja, begaanbaar maken voor 740 meter treinen. De volgende. Jessica?
Het efficiënt gebruik maken van de capaciteit die we al hebben. Dus bijvoorbeeld die sensoring waar we het over gehad hebben.
Sensoring en digitalisering.
Ja.
Suzanne, ik schrijf ze gewoon even op.
We hadden het over één taal. Eén standaard taal in Europa.
Harmoniseren eigenlijk als thema met Europa.
Ja, één standaard taal, harmoniseren. Nog één? Of zijn dit de drie? Gaan we eerst hierop op inzetten?
Nou, goederen Noordoost-Europa, als we dan toch een mensenlijstje
Noordtak,
maken.
Noordtak, ja, precies. Noordtak, die zetten we wel bovenaan, denk ik dan, of niet?
Nou, 740 meter hebben we eerder nodig. Dus die
740 eerder nodig?
Die hebben we eerder nodig.
Nou, zetten we de Noordtak erbij.
Dus in de tijd, ja.
Hebben we vier mooie punten. Kunnen we mee naar de... Naar
en de stikstof natuurlijk, de uitzonderingspositie.
Oh ja, de uitzonderingspositie.
Voor stikstof.
Ja, de uitzonderingspositie. Heel goed. Zetten we er ook bij. Dan hebben we vijf hele mooie punten. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Nog nabranden eens eventjes, want ik wil wel dat alles gezegd is hier aan tafel.
Suzanne. Nou, ik denk dat we redelijk alles gezegd hebben wel. Nee hoor.
Goed.
Dankjewel.
Nou, dat is heel fijn. Heel fijn. Wil?
Ja, ik mis nog even, hè, want die discussie loopt al iets langer. De ERTMS. Om daar nu echt inhoudelijk te gaan, er is de tijd kort voor. Maar ja, die zou ik er toch wel op het lijstje bij willen om daar eigenlijk eens echt concrete uitspraken over gaan te doen.
En wat voor uitspraak wil je dan?
Ja, hoe we daar uiteindelijk... kijk, ERTMS brengt de verlader overigens niks dan kosten.
Ja.
Laten ze dat voorop stellen. Dus daar zullen we wel uitspraken over moeten doen. En hoe gaan wij er ook mee om het uiteindelijk op applacement sporen? Met de laatste maal. En ja, daar hangt nog een beetje een grijze wolk overheen. En daar wordt al jaren over gepraat. Maar ja, daar zou wel een keer een punt van gemaakt moeten worden. Van jongens, daar gaan we voor of daar gaan we niet voor.
Ja, de uitrol ERTMS gaat natuurlijk over... nieuwe systemen in de baan, maar ook over nieuwe systemen in de trein. En hoe bekostigen we dan die systemen in die trein, in al die locomotieven die gebruikt worden voor het goederenvervoer?
Moeten
we
voor voeders dat alleen betalen?
Daar is nu nog geen goed antwoord op. Hoe we zorgen dat die kosten niet volledig bij de sector terechtkomen. Een ander punt waar we nu niet op ingegaan zijn, wat je wel in het Kamerdebat ook vrij stevig naar voren zag komen, is het dilemma met betrekking tot de leefomgeving. Want goederenvervoer zorgt natuurlijk ook voor geluid en trillingen. Er is het dossier van externe veiligheid. Nou, dat kun je volgens mij een hele podcast aan wijden. Maar is ook wel een belangrijk thema waar we in het toekomstbeeld spoorgoederenvervoer een antwoord op moeten geven met elkaar.
Ja, Wil, ik zag
het. Ja, misschien vergeten we nog wel een, want ja, uiteindelijk in Nederland komt de kilometerbeprijzing eraan. 2026, 2027, dus dan gaat het vrachtverkeer tol betalen. Nou, Duitsland wordt dat vandaag al gedaan door middel van mouten, noemen ze het daar. Categorie auto, euro 5, euro 6 of euro 3. Nou, de euro 3 auto is eruit. Je ziet
dat
wel.
Is voor ons, maar dat heeft te maken met uitstoot van de motor.
En jij ziet daarmee, zie je volgend jaar de CO2 zal betaald moeten gaan worden. Dus daarmee wil ze de mout verhogen. Maar daarmee gaat ook een stuk van die opbrengst gaat terug naar spoor. En ja, misschien zou dat ook wel eens een waar sectoren uiteindelijk naar gelijkmatigheid verdeeld zouden moeten worden. Want die opbrengst in Nederland van de mout, waar komt die nou terecht? Komt die 100% bij het wegvervoer terecht? Of wordt die verdeeld over de modaliteiten waar we het over hebben en de spoor, binnenvaart, truck?
Dus maak het wegverkeer minder interessant en stop dat financieel gezien en stop dat in het spoorvervoer?
Nou, dat zal een verdeling moeten komen naar ratio, denk ik.
Want om die
ook
ETMS
in spoor zal uiteindelijk geïnvesteerd moeten worden.
Om die ETMS te kunnen bekostigen misschien?
Ja, dat zou er een onderdeel van kunnen zijn. Maar ik zou het in ieder geval wel op de agenda houden. Want 2026, dat is lijkt ver weg, maar is dichtbij.
Dat is een mooie. Dankjewel. Ik vind het een goed idee. We zetten het op het lijstje mee richting Den Haag. We ronden hiermee deze aflevering af van de ProRail podcast over de toekomst van de duurzame mobiliteit. Dank voor jullie adviezen, tijd en aanwezigheid. We hopen dat die vanuit deze podcast in het toekomstbeeld spoorgoederenvervoer gaan komen. Al die mooie ideeën. Bedankt aan onze gasten Wil Versteijnen, Suzanne Dirksen en natuurlijk Jessica van den Bos, onze directeur account management. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren.